Wij krijgen heel veel vragen van collega's. Van, hey, dit wordt aangeboden in de criminele wereld. En is dit wat? En ze zeggen dat dit miljoenen is. Nou ja, en in 99 van de 100 gevallen is het gewoon nep.
Als je 1000 kilo wegtipt, dan krijg je meer dan als je 100 kilo wegtipt.
Je hoorde gewoon overal in de buurt de deuren eruit knallen. Je hoorde de explo van het AT gaan.
Leuk dat je luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van de politiepodcast Boeiend. En in deze aflevering duiken we in de wereld van de kunstcriminaliteit. En daarvoor bij mij aan tafel zit collega Richard Bronswijk. Welkom in de podcast.
Ja, dankjewel.
Laten we beginnen bij het begin. Wie ben jij en wat doe jij precies?
Ja, Richard Bronswijk. En ik werk ruim 35 jaar bij de politie. Ik heb eigenlijk van alles gedaan. En sinds een jaar of 8, 9 zit ik bij het team kunstcriminaliteit. En dat is een heel klein team. In vergelijking met andere landen, dan steken we wel een beetje schril af. Ik bedoel, Italië, daar hebben ze de 300 die alleen maar met kunstcriminaliteit bezig zijn. Maar ik zeg altijd, wij zijn klein, maar wel heel slim. En doen het werk dus ook best wel goed, vind ik. Ja, en wie ben ik? Vervent Sparta supporter.
Kijk.
Ik ben vooral geïnteresseerd ook in geschiedenis. Nou, kunst en geschiedenis, kunstgeschiedenis. Dus dat is wel leuk. En mijn werk is mijn hobby. Of mijn hobby is mijn werk geworden. Dus ja, dan hoef je nooit te werken, zeggen ze.
Ja, bijzonder. Wat doet jouw team?
Nou, ons team is eigenlijk binnen de politie in 2007 eigenlijk weer begonnen. Met als doel om een database voor gestolen kunst te onderhouden. In 2000 ging een collega die zich daar al mee bezig hield, ging met pensioen. En die had een andere collega bij zich die dan de administratie deed. Die ging ook met pensioen en toen was er eigenlijk niks meer. En toen is dat eigenlijk stopgezet. Maar in 2007 vond vooral de politiek dat er toch iets moest gebeuren weer met gestolen kunst. Dus toen is dat weer opgezet en hebben we een database opgericht, zeg maar. En zijn we die weer gaan vullen met alle kunst die in Nederland gestolen wordt.
En over wat voor kunst hebben we het dan? Waar moet ik dan aan denken?
Nou ja, de eerste waar je natuurlijk aan denkt zijn schilderijen. En dat is ook wel de grootste vorm van kunstcriminaliteit die we zien. Maar eigenlijk alle kunst die voorbij komt, dus ook heel veel beelden, bronzen beelden die uit de buitenruimte gestolen worden. Eigenlijk moeten het wel unieke voorwerpen zijn. Dus een schilderij of een voorwerp wat in productie is gemaakt. Ja, dat is niet te identificeren voor diefstal dat ergens vandaan komt. Dus het moet uniek zijn. En als je dan denkt aan bijvoorbeeld drukwerk als lithografie of etsen, dan moeten het genummerde werken zijn, zodat ze weer toch die uniciteit hebben. Dus ja, dat registreren we. Ja, en wat is kunst? Ja, daar kunnen we natuurlijk flink over debatteren. Ik kom af en toe wel dingen tegen, een banaan aan de muur met duct tape.
Ja.
Dan denk ik van, die nemen we denk ik ook niet op hoor, als die aangifte binnenkomt. Maar in principe nemen we wel gewoon, waar aangifte van gedaan wordt, dat nemen we op.
Zijn jullie ook een opsporingsteam? Dus stel, er wordt aangifte gedaan van een object wat is gestolen. Gaan jullie dan ook kijken, kunnen jullie op dat moment ook boeven vangen? Dus meer dan alleen het terughalen van de kunst?
Kijk, dat is wel een interessante. Want wij hebben in elke eenheid, dus wij hebben 6, 7 mensen centraal binnen Zoetermeer die informatie en expertise, zeg maar.
En dat is van de landelijke eenheid, hè?
Dat is van de landelijke eenheid, ja. Maar er is ook toen in 2007, toen die herstart kwam, is er ook afgesproken dat er in elke eenheid een taakaccenthouder moest komen. Nou, dat hebben we ook georganiseerd. En de naam zegt het al, taakaccent. Hè? Dus het is geen fulltime taak. Dat proberen we toch elke keer weer binnen die politie in die eenheden te stimuleren. Nou, Rotterdam hebben we gelukkig weer een hele goede taakaccenthouder die zich daarmee bezighoudt. Heel enthousiast. Maar bijvoorbeeld op het moment in Zeeland-West-Brabant, daar hebben we gewoon geen collega die zich daarmee bezighoudt. En dat is variërend. In Noord-Nederland hebben we 2 mensen die zich daar deeltijd mee bezighouden. En Amsterdam, fulltime. Ja, Amsterdam, hè. Ja. Dus ik hoop dat Rotterdam dat ook achterna gaat. Dat we daar fulltime iemand voor kunnen krijgen. En met opsporing kan je dan ook wel iets met zo'n taakaccent houden. Van als het in zijn eenheid iets speelt, Ja, dan is het de bedoeling dat zo'n taakaccenthouder kijkt of die via de districtsrecherche of misschien als het groot is, hè, regionale recherche, dat je dan toch de handen op elkaar krijgt om een opsporingsonderzoek te starten.
Ja. Ja. Is het dan ook wel eens een dilemma tussen het terugkrijgen van de kunst en boeven vangen om vervolgens veroordeeld te krijgen?
Ja, kijk, dat is, nou, ik vind het geen dilemma, hè, want wij zijn op aarde om boeven te vangen. Hè, dus dat is wel het allerbelangrijkste. En als je kijkt, als er een grote inbraak is geweest, nou, neem hier een aantal jaren geleden de kunsthalroof in Rotterdam, hè, dan wordt er een TGO opgezet. En dan gaat ook echt alles wordt uit de kast gehaald, hè, om de boeven op te sporen. En natuurlijk ook wel de kunst. Want ja, bedoel, dat is wel heel belangrijk. En ja, dan zie je toch dat een beetje ons systeem is. Van, hè, we zetten groot in en zo'n team gaat zich daar echt volop tegenaan bemoeien. Maar op het moment dat die opsporingsindicatie toch een beetje op is, dan wordt zijn team dan toch vaak, hè, ontbonden en dan blijft dat op een laag pitje. Ja, en dan, kijk, wij zitten altijd wel gekoppeld aan zo'n team vanaf het begin, hè, want nou, als ik, en daar ben ik best wel trots op, als ik kijk bijvoorbeeld naar recente Van Gogh en de Frans Hals zaak in Midden-Nederland, dan hebben wij vanaf het begin ook wel een lijstje ingeleverd bij de teamleiding van, hey, dit zijn mogelijke verdachten of daders. En daar zat de dader wel tussen. Dus nou, dan geeft wel aan dat onze intel in ieder geval best wel op orde was. En die is later dan ook aangehouden en veroordeeld tot 8 jaar. Zo proberen we wel te werken. Van, gekoppeld aan een team bij een grote zaak. En dan geven we echt advies. En dan vertellen we ook altijd van dat ze rekening mee moeten houden dat er enorme media-aandacht is, hè, op kunstcriminaliteit. En dat ook altijd je blijft achtervolgen als regisseur. Daarna, ja, dan blijven wij speuren naar die kunst, zeg maar.
Ja. Ja. Hoe ziet bij jullie een werkweek eruit?
Ja, dat is eigenlijk geen pijn op te trekken. dat is altijd weer anders. Kijk, wij werken ook heel veel internationaal. Dus wij krijgen ook heel veel internationale informatie binnen. Heel veel Shanna-berichten van collega's uit het buitenland waar we antwoord op moeten geven. Ik denk dat ongeveer 50% van ons werk wel internationaal is. Kijk, wij hebben ons systeem is van, nou ja, we hebben Blueview lezen wij uit. Dat is het Google-systeem, zeg maar, vanuit BVA.
Ja, dus ons politie-informatiesysteem.
Precies, ons politie-informatiesysteem. Ja. Daar hebben we een collega zitten die doet eigenlijk dagelijks scannen en de goede dingen eruit halen. En dat daar gaan we dan, meestal moeten we dan achter de informatie aangaan. Hè? Want een collega die een woninginbraak opneemt, waarbij een slachtoffer aangeeft van, ja, ik heb inderdaad een mooi fotootje van het schilderij. Ik heb alle afmetingen, heb ik. Ja, dan zien we dan dat, nou ja, zo'n collega kan dat niet in BVA kwijt. Hè, want ja, daar kan je geen plaatjes in kwijt. Dus dan zetten ze hem vaak op hun eigen schijf, hè, hun eigen systeem. Ja, dan moeten wij er gewoon achteraan gaan bellen, mailen, appen, nou, noem maar op. Van, hey, kunnen wij die foto van je krijgen? En vaak is toch de reactie van, we kennen jullie niet. Ja. Dus ik ben al blij met dit soort podcasts om onze naamsbekendheid te vergroten. Zodat ze ons weten te vinden. En dan krijgen we die informatie. En dan registreren wij het in onze eigen database. Nou, daar hebben we ondertussen zo'n 7.500 foto's in staan van gestolen kunst. En als we echt hele goede informatie hebben, dat een goede foto, goede afmetingen, dan kunnen we hem ook in de Interpol database registreren. Dat doen we dan zelf. En daar hebben we ondertussen zo'n 1700-1800 objecten in staan. Die dus internationaal, zeg maar, worden die gesignaleerd zijn.
Gesignaleerd, ja, precies. Ja. Even terugkomend op de kunst. Je hebt het over schilderijen, maar kunnen dit ook bijvoorbeeld beelden of juwelen zijn?
Ja, kijk, beelden is best wel, nou, ik denk misschien nog wel meer dan schilderijen dat die gestolen worden. Hè, in de buitenruimte, brons. Hè, dus dat is, het is eigenlijk wel voor de waarde van het brons worden die dan gestolen. En doodzonde natuurlijk, want het zijn mooie kunstobjecten die dan, die dan puur voor de metaalwaarde worden gestolen. Ook wel juwelen, hè, toch wel antieke juwelen, unieke juwelen. Dus niet de productiejuwelen die je vaak bij een juwelier kan komen, maar echt unieke kunstobjecten. Hè, want dat is dan ook kunst. Die registreren wij ook. En de archeologische voorwerpen die geroofd worden. Dus dat, ja, dat wordt allemaal in die waterways geregistreerd.
En houden jullie ook bezig met vervalsingen?
Ja, vervalsingen. Dat is echt wel een ingewikkeld verhaal. Als we ons daar zouden mee bezig moeten houden. En dat doen we ook wel. Hè. Maar dan, er is zoveel vervalsing op de markt. Dat daar kunnen we gewoon niet achteraan lopen. Ik bedoel, dan moeten we zoveel capaciteit hebben. En ook het OM. Hè. We hebben nu een zaak lopen in Amsterdam. Of die lopen in hoger beroep. De Heijboerzaak, Anton Heijboer. Nou, sommigen kennen hem nog wel. Hè. Het zijn bruiden. En die in de jaren 50, 60 heel veel lito's, drukwerk had hij. Ja, en die zijn massaal vervals zijn die. Er was ook een hele slechte registratie van wat die maakte. Hè. Ik bedoel, maar in ieder geval, die zijn zo massaal vervals dat er loopt nu een hoge beroepszaak in deze. En die loopt 12 jaar, die zaak. Dus ook voor het OM is dit gewoon, ja, dit zijn zaken van, ja. Dus het oppakken van een zaak van, nou, hè, we gaan... Het is ook een beetje wat recent ook met lithografieën. Hè, die worden dan verkocht door een soort kringloopwinkel in Amsterdam. En dat heeft ook in het Parool gestaan. Ja, en mensen die denken dan dat ze voor 150 euro een echte Banksy of een echte Keith Haring of een Basquiat of een Warhol kunnen kopen. En dat doen ze best slim, hè, die handelaren. Dan gaan ze daar enorm op social media mee reclame maken. En ze doen heel die entourage. Je moet dan pre-sale moet je inschrijven. Ja. En dan is er een zaaltje in het Hilton Hotel. Dat kan je dan... dan waren ze heel exclusief allemaal. En dan voor 150 euro heb je dan... Ja, en dan verkoopt hij de 1000 of zo.
Ja,
en, het is gewoon... Een expert die zegt dan ook van... Ja, als je een briefje van 100 op een kopieerapparaat maar legt... En je maakt een kopietje, dan is het kopietje ook geen 100 euro waard. Ja. Nou, dat is met dit ook. Dit zijn gewoon kopietjes.
Ja.
En toch 150 keer 1000 euro. Wat zo'n... En dan is het toch, om daar onderzoek en het OM is ingewikkeld. Want hoe vertelt hij dan wat hij verkoopt? Hè? Het zit ook vaak in taal.
Ja.
Hè? Dat mensen dan die hopen en denken dat ze iets bijzonders kopen. Maar nogmaals, het is gewoon een kopietje.
Een afdruk.
Een afdruk, ja.
We gaan in deze podcast ook bij jou op de afdeling kijken. Dan gaan we ongetwijfeld naar wat interessante voorwerpen mogen kijken.
Ja.
Voordat we het verder gaan hebben over jouw werk, willen we wat meer over jou te weten komen.
Okay.
En dat doen we in het verhoor.
Het verhoor.
Wat is het leukste aspect van jouw werk?
Nou ja, toch wel de vrijheid die ik heb als specialist om toch datgene aan te pakken waarvan ik denk van hey. Dat is interessant. En het klinkt misschien... bij de politie zijn er niet... We worden vrij met rust gelaten, om het dan maar zo te zeggen. Om te ondernemen van wat wij denken dat goed is. En dat geeft je zoveel ruimte. Hè. Ik ben nogal ondernemend. Hè, dus heel mijn carrière al geweest. Ja, en dat is ideaal.
Als jij niet bij de politie zou werken, wat zou je dan voor werk doen?
Nou ja, mijn achtergrond is eigenlijk... Ik ben eigenlijk stuurman van mijn vak. Dus ik heb hier in Rotterdam op de Zeevaartschool gezeten. Heel lang geleden. En een aantal jaren als stuurman gevaren. Voordat ik bij de politie ging. Dus de zeevaart, dat was wel mijn eerste keuze. En dat was ook wel weer een beetje omdat... Ik vind het leuk om andere culturen... En daar ben ik in geïnteresseerd. Ik vond dat was ook echt wel zo'n ideaal beeld van... De wereld overvaren en dan andere culturen ontdekken. En dat heb ik 4 jaar gedaan en vond ik fantastisch.
Wat is de meest gekke politieafkorting die jij kent? Well, hebben jullie zeg maar ook kunstgerelateerde afkortingen waar wij wat van moeten weten?
Nou ja, kunstgerelateerd. De laatste tijd ben ik heel veel bezig met het DOR. Ik weet niet of je het DOR kent.
Nee.
Dat is het Digitaal Opkoopregister.
Oké.
Okay. Ja, en... En dat is wel, daar zijn we het heel druk op dit moment mee. Dat we bezig zijn ook om dat opkoopregister, dat is nog het oude gruthok van vroeger, hè, van dat de opkopers die moesten hun tweedehands spullen registreren en dat moeten ze nog steeds. Alleen dat is nu nog verdeeld dat er gemeentes zijn waar dat in het papieren register en digitaal kan. Nou, en dan volgend jaar, als de wetgeving erdoor komt, dan moet iedereen dat digitaal doen. Maar dan geldt dat ook voor die kunsthandel. Dus die moet dat dan ook digitaal, een kunsthandelaar moet dan digitaal zijn kunst, wat hij opkoopt, registreren. En ja, dat is ook weer dat helikbestrijding. Dat ze dan toch, ja, als het van diefstal afkomstig is, ze moeten wel aangeven van wie het is, fotootje maken wat voorwerp. Nou, en we zijn nu bezig om ook met beeldherkenningssoftware dat door te koppelen aan ons, aan onze database.
Ja.
Dus nu, als je nu een tweedehands telefoon wil verkopen aan zo'n handelaar, dan kunnen ze op het registratienummer zien of die gestolen is. Hè, want dat heb je in BVA ingevoerd. Maar op zijn schilderij zit geen registratienummer. Dus we proberen dat nu met beeldherkenning. Dus het door, ja, dat is tegenwoordig wel een afkorting die ik veel verwijs.
Die je veel gebruikt.
Ja, ja, ja.
Tot slot in dit verhoor, want het gaat natuurlijk over kunst. Ja. Aan jou de vraag, wat vind jij zelf nou mooie kunst?
Ja, ik vind ja, toch schilderkunst, daar kan ik echt van genieten. En, ja.
Als je nou één object naar keuze bij jou thuis aan de muur zou mogen hangen, wat zou het dan zijn?
Ja, dat is van Turner. Dat is een Engelse schilder, heel beroemd. En dat heeft ook alweer met mijn oude werk, maar voor mijn vorige baan, dat is The Last Voyage, is dat. En dan zie je zo'n schilderij van een beetje oranje gloed, zie je dan een schip naar zijn laatste tocht maken. Ja, die hangt in, ik dacht in de Royal Gallery, of in de Royal Gallery in Engeland. Ja, dat is een fantastisch schilderij.
Maak je zelf ook kunst?
Nee, ik ben
geen hobbymatig schilder of
is wel
zo.
Goed ook, want ja. Ik ben totaal niet creatief.
Nee, maar je hebt niet zoiets omdat je er zoveel mee bezig bent dat ergens dan zelf de creator in jou
nee,
gaat.
Nee, ik ken mijn beperkingen.
Okay. Zouden misschien meer mensen moeten.
Verdachte feitjes.
Dit keer gaat het verdachte feitje over de politiekids. De politiekids is een project voor kinderen tussen de 6 en de 10 jaar en hun ouders om ze kennis te laten maken met de politie. Maar natuurlijk wel op een hele leuke manier. Deze politiekids die worden net als echte agenten beëdigd en krijgen een echte politietraining. Ze mogen de echte agenten dan ook een handje helpen door het uitdelen van flyers met tips om bijvoorbeeld babbeltrucs te voorkomen. Dit was weer het verdachte feitje en ik zie je de volgende keer weer.
Jouw vraag.
Wij stellen de luisteraars van deze podcast altijd in de gelegenheid om hun vragen ook in te zenden.
Ja.
Voor de betreffende gast en natuurlijk ook voor jou.
Okay.
En er is ook best wel wat interesse over hoe zit dat nou bij jullie op het team?
Ja.
Wat voor collega moet je zijn? Hebben jullie vacatures? En moet je ook als politieagent opgeleid zijn om bij jullie op het team te komen werken? Okay. Hoe zit dat?
Nou ja, kijk, formeel wat ik eigenlijk zei, wij staan niet in een formatie als het team kunstcriminaliteit. Ik hoop nu met de reorganisatie van de landelijke eenheid dat er toch een
borging komt.
Een borging komt, informatie. Dus ja, 3-4 jaar geleden gebeurde eigenlijk weer hetzelfde. Bleef ik alleen over met de administratie. En toen, toen gaf men aan, toen gaf ik aan van joh, we moeten de mensen bij. Nou, toen mocht ik 2 senior intel mensen mocht ik werven. En toen had ik ook wel van ja. Wij moeten wel iemand of mensen hebben die eigenlijk aan de ene kant analysekant wil ik iemand hebben en iemand op het gebied van het vak. Nou, en dat is ook gelukt. Hè? Dus ik heb 2 mensen erbij gekregen. Een analist die heel goed in de systemen is, die het systeem kan analyseren. En ik heb iemand van buiten de politie die heel geïnteresseerd was, die ook herkomstonderzoeker was in haar vorige baan. Naar nazi-roofkunst. Dus die het gelukkigste wordt als je haar de hele dag in een archief duwt. En waar ze de hele dag kan zoeken in documenten, in catalogie, om dingen uit te zoeken. Die zijn eigenlijk die mix. Dat is gelukt. En ondertussen heb ik ook nog door omstandigheden eigenlijk 2 regisseurs erbij gekregen. Dat is wel eigenlijk de ideale combinatie. Ik heb nog een collega die in deeltijd werkt. En die loopt nu een soort van stage bij een expert op kunst vanaf de 20e eeuw, zeg maar. En die persoon, dat is iemand die wij ook aangemeld hebben bij de landelijke deskundigheidsmakelaar. Dus wij werken heel veel met de landelijke deskundigheidsmakelaar, waarvoor de politie, zeg maar, de deskundigen zitten die wij kunnen inhuren. En hij loopt daar een soort van stage om. En die man die heeft een enorme bibliotheek. En die heeft echt zoveel boeken, duizenden boeken. En om vooral onderzoek te doen naar bijvoorbeeld zo'n een Warhol of een Basquiat of wat dan ook. Als daar spullen van op de markt komen. Wij krijgen heel veel vragen van collega's. Van hey, dit wordt aangeboden in de criminele wereld. En is dit wat? En ze zeggen dat dit miljoenen is. Nou ja, en in 99 van de 100 gevallen is het gewoon nep. Maar het is wel dan goed om dat te kunnen uitzoeken, te kunnen onderbouwen. Omdat we ook wel zien dat ook in die handel, met name de taxateurs en de handelaar, die conflicten van banen, zeg maar, dat eigenlijk wel schering en inslag is in die handel. Dus de slager keurt vaak zijn eigen vlees. Dat zie je dan van, dat het goed is als we onze eigen expertise dicht bij huis hebben en niet afhankelijk zijn. En soms moet dat wel, hè, maar dat je wel zorgt dat je die experts die je binnenhaalt, dat je daar wel heel veel vertrouwen in hebt.
Wij hebben het de laatste tijd als politie en als samenleving ontzettend vaak over het thema ondermijning.
Ja.
En voor platgeslagen is dat een beetje de vermenging tussen de criminele wereld en de legale wereld. En gaat het ook heel vaak over geldstromen. Wat kan je vertellen over wat jij doet in relatie tot die ondermijning, de ondermijnende kant van kunst?
Ja, nee, dat is wel volop aanwezig. En kijk, als je in een sector waar toch heel veel geld in omgaat, hè, waar eigenlijk weinig gereguleerd is, dan vraag je eigenlijk wel om moeilijkheden.
Ja.
En ik zie dat wel in die kunsthandel, dat er heel weinig regels zijn. En ook heel weinig toezicht op is. En kijk, als je naar zo'n TFAF gaat, die hebben een omzet van 4 miljard. In 8 dagen tijd wordt daar 4 miljard zo omgezet. Dus dat zijn wel bedragen. Ja,
dat is die Fine Art beurs.
Right? Ja, in Maastricht. Ja, dat is de grootste beurs van de wereld. Hè. In maart komt die weer. En daar zitten echt vanuit de hele wereld komen de handelaren. En daar vindt dan vanuit die beurs zelf de checks, de vetting noemen ze dat, hè, het controleren. En dat zijn allemaal deskundigen die daar komen. Maar als iets waar zoveel geld in omgaat, dan is natuurlijk het corromperen is toch wel dichtbij dan. En dat is dan, daar maak ik me wel zorgen over. Van ook recent incidenten met zaken die het ook echt in het nieuws zijn geweest. Hè. Er is een bij Stegeman is er een undercover zaak geweest van een handelaar in het oosten van het land. Er zijn allemaal rechtszaken geweest, ook civiel. En en dan zie je toch dat zo'n handelaar, die heel machtig is en heel rijk en heel groot, dat die en ook dat die met advocaten gelijk alles in één keer juridiseert, hè, dus duikt gelijk met advocaten erop. Ja, dat het dan voor slachtoffers of klanten, die kijken wel uit om daar dan tegen in te gaan. Want het kost ze heel veel geld. En ik vind dat wel een vorm van, hè, dat je door je macht die je hebt, en dat je daarmee dan toch die markt zodanig beïnvloedt. En dat vind ik wel ondermijning. Ik vind ook ondermijning, hè, dat wat er gebeurt met die valse kunst. Hè, dat de goede handelaar, hè, die wel gewoon een echte Warhol verkoopt, die ziet om zich heen zoveel rommel verkopen. Ja. En die wordt ook daar wel een beetje moedeloos van. Hè, van dat die denkt van ik krijg klanten die zijn aan de overkant geweest en die zeggen van daar koop ik een Warhol voor 3000 en bij jou zijn ze 20.000. Ja. Dan zegt hij omdat je daar gewoon kopen je valse voor 3000. En ik denk dat, en ik zie dat ook wel in die handel, dat segment, hè, die grote handelaren die dan echt ook gewoon voor kwaliteit gaan en de boel niet willen besodemieteren, dat die dan ook wel een beetje moedeloos worden. Zo van, hey overheid, helpen jullie ons ook? Hè, van, want we zien niet dat daar toch ook stevig op wordt geïnvesteerd. Dus dat vind ik wel ondermijning. Ja. Daar zouden we, vind ik ook persoonlijk, wel wat meer aan moeten doen. Qua opsporing en capaciteit, om dat daarin te steken. Want we zijn natuurlijk, zeker als je straks krijgt dat, bijvoorbeeld in Amsterdam, daar heb je dan een straat waar heel veel kunsthandel zit. Dan zie je dus de Amerikaanse toerist, het Rijksmuseum en het Van Gogh en het en andere musea aflopen. En die denkt van nou, ik ga voor toch weinig geld, relatief weinig geld, ga ik een lito kopen van Banksy of zo. Voor een paar duizend euro. En ja, maar hij koopt rotzooi.
Ja.
Ja, je wil niet hebben dat er straks in Lonely Planet staat van nou, ga geen kunst in Nederland kopen, want het is allemaal rotzooi.
Allemaal net. Ja,
dus,
ja, daarom.
Dus
ja.
Dat is toch, daar moet je toch voor waken. Ja. En, daar maak ik wel zorgen over.
Als mensen nou naar deze podcast luisteren en denken, Richard heeft een mooie baan, daar wil ik ook wel bij horen. Hoe kunnen mensen bij jou te werk komen? Of met jou te werk komen?
Nou, ik moet zeggen, het is inderdaad heel veel mensen die stellen die vraag. Regelmatig krijg ik collega's van, hebben jullie vacatures? Ja, kijk, wij zijn formeel niet, wij zijn niet geformaliseerd. Dus ja, dan heb je ook geen vacatures. En ik hoop dat als we geformaliseerd worden, dat we ook wat kunnen uitbreiden. En ik weet, capaciteit is zeer beperkt bij de politie. Hè? En ik begrijp ook hartstikke goed hè, dat een afdeling bij zeden, dat die absoluut voorrang moet hebben op een kunst en antiek of een kunstcriminaliteit afdeling. Want dat is gewoon veel belangrijker. Maar wij moeten er ook wel zijn. Hè? Dus het verschil tussen een hele grote groep, groot team en klein en slim. Hè? Dus wij moeten het klein en slim houden. En ik hoop dat wij ons wel een beetje, hè, misschien met 1 of 2 FTE's, wat kunnen uitbreiden om vooral de collega's te helpen in het land bij wat we toch zien met afpakken, hè, wat er gebeurt. Crimineel vermogen, de assets hè, van criminelen, daar proberen we de komende tijd een soort van project te starten, samen met de Universiteit van Maastricht, het Priceless project. En daar willen wij graag een rol in spelen om niet alleen kunst, maar eigenlijk alles van waarde af te pakken van de crimineel. En dus bij een huiszoeking, denk aan ons. Hè. En laat ons proberen de recherche-teams te ontzorgen als het gaat om afpakken. Hè, dus wij hopen echt, we hebben sinds kort ook een collega in ons team die echt alles weet van horloges. Hè, die echt over Rolexen en noem maar op, daar gewoon ontzettend goed in is. Heel veel kennis in heeft, doet dat echt al tientallen jaren. Samen met de collega van de FIOD. Nou, die zijn allebei zitten die bij ons als soort van taakaccenthouder. Ja, en daar zie je toch van, ja, laten wij daar dan 1 of 2 FTE's extra capaciteit voor krijgen om juist dat daarop te acteren.
Ja.
Want ik geloof echt, ik had laatst hadden ze in de zaakwerk gebeld. En dan sturen ze foto's door hè, bij een zoeking. En dan is moderne kunst. En nou, dat was een konijn. Een paar konijnen hingen daar. En kijk, ik heb er ook geen verstand van. Maar ik zit wel in systemen dat ik kan kijken van nou, wat doet een konijn als het een olieverf op doek. En het is ook nog een groot voorwerp. En dan kunnen wij in Art Price kijken van nou, wat zijn gemiddeld de veilingprijzen die zo'n werk heeft opgeleverd. Als het echt is. En ik kan niet beoordelen, sowieso niet van een foto, maar die kennis heb ik niet. Maar ja, als je dan ziet dat er toch die schilderijen toch die kunnen 150.000 euro per stuk opleveren. Hè, als het een echte is. En als we dan zeggen, ja nee, we laten ze hangen, want we kwamen eigenlijk alleen maar voor de drugs.
Ja, de gegevensdragers en het contantgeld en dat soort dingen. Ja.
En dan denk ik van ja, maar als je over een jaar toch een financieel onderzoek gaat opstarten. En je wil gaan ontnemen, dan zijn die dingen weg.
Precies.
En dus zorg nou dat je ook vanaf het begin dan toch slim nadenkt van nou, laten we dat dan alvast meenemen.
Tot slot, in de luisteraarsvragen, wat is nou het allerduurste kunstobject dat je ooit hebt teruggehaald?
Nou ja, kijk, het allerduurste, dat is altijd lastig, hè, want... En of ik het zelf heb teruggehaald. Hè? Nou, ik werk veel samen met de kunstdetectieve Arthur Brandt. En hij heeft daar wel het grootste rol in gespeeld. Maar dat was natuurlijk recente Van Gogh, hè? De lentetuin. Die in het Singer Museum in Laren was gestolen in 2020.
Die in een supermarkttas terugkwam.
Die in de IKEA-tas terugkwam, ja. En daar had IKEA gelijk een mooie reclamespot
voor branding,
gemaakt.
Mooie branding, ja. Precies. Ja. Ik dacht eigenlijk dat het Albert Heijn was. Daarom zei ik supermarkttas. Maar
nee, het was
IKEA.
Nee. Ja. Nee, want in die Albert Heijn paste die niet. Daar was hij te groot voor. Dus, dat is wel grappig. En dat is wel dat is wel een heel duur object. En ik hoop... nog een duurder object terug te halen de komende tijd. Dat is mijn volgende doel en dat is de Frans Hals. Die door dezelfde dader destijds ook gestolen was. Die is iets van 8 miljoen waard. Of 10 miljoen, dat is een beetje onduidelijk. Maar ja, dat is helemaal een duur object. En, ja, die zweeft nog ergens in de criminele wereld, weten we. Ja.
Het is best wel een... want je noemde net de Priceless Project, geloof ik. Want, want ze zeggen vaak ook onschatbare waarden.
Ja, ja.
En als je het hebt over een Van Gogh of een... Dan kan je daar een prijskaartje aan hangen.
Ja.
Maar ik vind dat als het gaat om kunst en met name ook de kunsthistorische kant...
Ja.
Kan je ook beargumenteren dat er nog veel meer waarde aan zit dan alleen de euro's wat het vertegenwoordigt.
Nee, maar dat is helemaal waar. Daar heb je helemaal gelijk. Wel de laatste, dat bracht Arthur Brandt ook terug. Hè. Dat was een reliquie. Dat was gestolen in een abdij of een basiliek in Fécamp in Frankrijk. En daar zat het bloed van Christus in. Dus dat was het verhaal van, daar zat een buisje in met het bloed van Christus. En de dieven hadden die kerk geroofd. En die kwamen erachter doordat er zoveel publiciteit van, dat reliquie wordt eens per jaar, wordt dat dan naar buiten gedragen en dan is er een groot feest. En en dan is dat weg. En dan ontneem je natuurlijk wel iets wat zo bij gelovige mensen zo'n indruk maakt. Die hechten daar zo aan. Maar wat is de waarde? Ja, dat is echt van onschatbare waarde. Want dat zit in een soort voorwerp. Dus daar was, dat is echt wel zoiets van, dat is echt, daar is de kunst, historische waarde, is onbetaalbaar eigenlijk.
Het dossier.
In de rubriek Het dossier, dan vragen we altijd aan de gast van, heb je nou een spraak, maar neem ons eens mee in een zaak. Nou, volgens mij heb jij wel het een en ander te vertellen. Zou je ons eens kunnen meenemen in een zaak die indruk op jou heeft gemaakt?
Nou ja, kijk, mijn mooiste zaak die ik gedraaid heb, dat is een paar jaar geleden. En dat ging over een zogenaamde trafficker. Dus een vervoerder van illegaal cultureel erfgoed. En de persoon is helaas overleden, maar dat was een hele beroemde Italiaan. Met een hele mooie naam, Raffaele Monticelli. En deze meneer, dat was echt in Italië, als het gaat om de illegale handel in cultureel erfgoed, ook voor de Carabinieri, een hele grote meneer. Hij was al eerder gepakt. Eigenlijk tot zijn 40ste was die schoolmeester. En toen is hij met pensioen gegaan. En hij woonde in het zuiden van Italië, in Taranto. En hield zich bezig met... wat de grafrovers daar uit de grond haalden. Die liet hij voor hem werken. De zogenaamde Tomborello. En hij nam die voorwerpen van die Tomborello. Die kocht hij. En die betaalde die. En daar ging hij mee op reis. Europa in. Naar Duitsland, Zwitserland. En dat waren toch vaak brokstukken. Die uit zo'n graf van 2.500, 3.000 jaar oud... En die een heel verhaal vertellen natuurlijk. Als je dat archeologisch openmaakt, dan heb je daar het verhaal van, wat vertelt dat? Maar dat wordt natuurlijk vernietigd door die rovers. Dus dat verhaal dat verdwijnt en dat is er niet meer. En zo'n object blijft dan over. En deze man die deed dat eigenlijk al 40 jaar. En 2,5 jaar geleden toen kreeg ik op een, dat was begin januari, kreeg ik een belletje van mijn Italiaanse collega. En die zei van, joh Richard, Raffaele of Monticelli, die staat in Brussel. En de observatieteam zit op hem. En hij heeft net een kaartje gekocht naar Delft. Kan jij zorgen dat er om 12 uur een OT staat in Delft om hem te volgen waar hij naartoe gaat? En hij loopt met een koffertje loopt hij. En ik zat in de trein naar Veenendaal, of all places, 's ochtends om 9 uur. En zorg dan maar dat je om 12 uur een OT hebt geregeld. Ik had ontzettend veel geluk. Want er was net een OT in Den Haag die tussen twee klussen even niks te doen had. Dus die stond hem in Delft op te wachten. En die legde alles vast. En die volgde hem naar een restaurateur, een bedrijf die restaureert. En daar hebben ze hem ook weer een half uur later weg zien gaan terug naar het treinstation. Dus dat hebben we allemaal doorgegeven aan de Italianen. En een half jaar later kregen we een EOB, rechtshulpverzoek om samen met de Italianen daar zeg maar zoeking te doen bij de restaurateur. Terug naar die begin januari. Nou, die Monticelli ging weer terug naar Brussel. Daar werd hij gevolgd naar een appartement. Daar gingen ze naar binnen. Ja, en daar vonden ze echt een. Hij zat in een appartement van een vriend, vertelde die. Ja, en daar vonden ze echt honderden objecten uit Zuid-Italië. Wat hij daar had en wat hij deels gerestaureerd en deels nog moet laten restaureren. En wat hij echt voor de handel probeerde te verkopen. Hij werd daar gehoord. Verder eigenlijk niks. En de Italianen hebben die zaak opgepakt. En hij is later, voor dat verhaal, is hij in Italië veroordeeld voor 4 jaar gevangenisstraf. Alleen in Italië ga je niet in de gevangenis als je boven de 70 bent. En hij was ondertussen al 79, die man. Dus hij was ook in hoger beroep gegaan, dus in afwachting van hoger beroep. Nou, terug naar de restaurateur een half jaar later. Zoeking gedaan en daar vonden we in de administratie dat Raffaele daar al een keer of 4, 5 was geweest. En al eerder een Corinthische helm had laten restaureren. Dus deze restaurateur die heeft toen een OM-schikking gekregen. Die heeft toen betaald, dus die heeft het afgekocht. En die beloofde beterschappen, zou dat nooit meer doen. En een paar maanden later word ik gebeld door die restaurateur. En die zegt van, Raffaele staat weer op de stoep met wat bronzen brokstukken. Wat moet ik doen? Dus ja, dat was vlak voor mijn vakantie. Dus ik dacht van, wat moeten we nou?
Jij ging naar Italië op vakantie.
Nee, dan kon ik hem achterna. Ja. Nee, ik besloot van, luister, neem me aan. En zeg maar dat hij over 4 weken terug moet komen. En dan, dan doe je maar alsof je hem gaat restaureren. Want zo werkt hij altijd. Hij kwam onverwachts. En toen heeft hij gedaan. Dus over 4 weken terug. Dus wij... 4 weken later daar zitten en wachten. Maar Raffaele die kwam niet. Dus we waren weggegaan en gedacht van het zal wel, hij zal het wel weten of wat dan ook. En op de dag, ik weet het nog heel goed. Want ik had een sollicitatiegesprek met een collega die ik aan kon nemen in het team. En dat was om 11 uur. Dan moest ik naar Driebergen. En 's ochtends om 9 uur word ik door die restaurateur gebeld van hij zit hier, hij komt ze helemaal halen.
Ja.
Dus ik zeg, ik kom eraan. Ik had alles al geregeld met mijn taakaccenthouder in Den Haag. Dat mocht hij komen. Ook met de officier. Van dat we hem gelijk zouden aanhouden in verzekering. En, dus ik ben gelijk naar Delft gereden. En collega's laten komen. Ik heb hem aangehouden. En hij schrok zich helemaal dood. Hij wist echt. Hij begon gelijk naar zijn hart.
Oh, ja.
Dat hij echt Italiaans, van dat hij het aan zijn hart had.
Ja, en,
dat het daar kon toch niet. Dus ik heb uitgelegd van waarom we hem aanhielden. Ja, toen is die in verzekering en bewaring gegaan. En dat was in de coronatijd. Dus we hebben hem maar 1 keer kunnen horen, zeg maar. Dat was wel jammer. Want ik wilde hem eigenlijk uitgebreider horen. Maar er waren allemaal coronabeperkingen. En hij verklaarde dat hij, en dat verklaarde hij altijd, dat hij het in Brussel, die onderdelen op de Vlooienmarkt had gekocht.
En, de goede trouw is.
De goede trouw. En snapte niet waar we ons druk om maakten.
Ah, ja.
Nou, in de gevangenisstraf... Ja, kijk, toen ik hem daar aanhield, toen had ik wel zoiets van... Jezus, dit is zo'n grote kerel. Dit is echt... Deze man had in 2000 gewoon dezelfde advocaten als De Naro had. Dus hij heeft wel... Hij zit ook gewoon... In die wereld kennen ze elkaar allemaal.
Ja.
Die De Naro, de grote maffiabaas, die heeft... Hij is pas dood, na zijn aanhouding. Die heeft ook de laatste weken in dat hij vast zat... Of in zijn verklaringen... Heeft hij eigenlijk alleen maar over... illegaal opgraven van kunst gesproken tegen de politie. En hij wilde niks over de drugs en over de liquidaties. Maar juist over dat opgraven, dat zit toch een beetje in hun bloed, in hun DNA. Dat in die streken, dat gebeurt zoveel. En daar ontleden ze ook een soort van trots op, dat ze dat doen. En terug naar die Monticelli, die had dat ook. Die deed dat al 40 jaar. En als je ziet hoeveel die man... zeg maar, heeft laten opgraven en in de handel heeft gebracht. En wat er dus in die handel te koop is op dit moment, wat afkomstig is uit zeer recente plunderingen van de afgelopen 10 jaren uit Italië, dan zie je dat in die handel, dan wordt daar toch die herkomst, wordt daar gewoon bij verzonnen. Dus dan wordt het, dit is een stuk uit de jaren 60 van een Engelse gentleman die dat in zijn collectie had. Terwijl dat er eigenlijk gewoon een stuk is wat Raffaele 10 jaar geleden op de markt heeft gebracht.
Ja.
Ja, en daar zie je ook wel... ja, voor mij was dat wel, toen die man werd aangehouden... Ja, dat de paar begrepen van dat dit zo'n grote man was. Ja. En ja, de rest eigenlijk van de politie in Nederland... van ja, joh, dit is een hele oude meneer. Eigenlijk een beetje zielig ook, dat hij werd aangehouden en in de gevangenis gaat. Ja. En dus ja, dat, nou, hij is uiteindelijk veroordeeld... Tot 67 dagen gevangenisstraf. Want hij kreeg in het gevangenschap kreeg hij een hersenbloeding. En dus hij is teruggestuurd naar Italië. En ja, niet heel erg lang daarna is hij ook overleden. En, maar die is echt doorgegaan tot het einde in die roof. En ja, dit is wel... voor mij was dit wel echt dat ik dacht van... Kijk, mijn Italiaanse collega's... Ja, die vinden wel dat wij toch in Nederland... toch die vent gepakt hebben uiteindelijk. En ook in de gevangenis hebben gekregen. Want in Italië zijn er wel allemaal veroordelingen. Maar ja, daar kwam hij eigenlijk nooit in de gevangenis terecht. Door zijn leeftijd en door allerlei procedures die heel lang aanbleven
lopen. En misschien een goed netwerk aan advocaten.
Heel goed. Want in 2002 hebben ze ooit geprobeerd om, ik geloof, 20 miljoen van hem af te pakken. Want hij had een penthouse en een heel appartementencomplex in Florence. Nou, dat is nooit gelukt. Dus, nee.
Het is ook een apart type criminaliteit natuurlijk. Hè? Want aan de ene kant heb je, als je niemand fysiek pijn doet, er vloeit geen bloed uit. Nee. De maatschappelijke impact is qua het criminele aspect heel laag.
Absoluut. Ja.
De straffen zijn relatief heel laag.
Ja.
Tegelijkertijd heb je natuurlijk het, als je het vanuit de culturele kant bekijkt, pleeg je grafschennis, maar ook je brengt een stukje menselijke geschiedenis op een illegale markt.
Ja.
En er gaat waanzinnig veel geld in om. En dat zijn eigenlijk hele grote uitersten.
Ja, wat terug naar die Helen. Hè. Kijk, zo'n Helen, nou ja, de bedragen, hè, de 300 euro die hij geeft aan zo'n Tom Morello, aan zo'n graaf. Hè. Die restaurateur die kreeg 1900 euro. Zelf verkocht hij de helm helemaal mooi intact aan een handelaar voor 15.000. En die handelaar die verkoopt hem gewoon op een grote beurs voor 170.000 euro.
Ja, kun je nagaan.
Dus dat zijn toch wel bedragen waarvan je zegt van ja, dat twee van die helmpjes verkopen om een jaar, dan heb je toch wel aardig inkomen. Ja.
Zou jij graag, hè, want we zitten nu in de podcast, maar zou je graag ook een ander maatschappelijk besef hiervoor willen zien?
Ja, nee, dat is er wel een beetje aan het komen. Hè. We maken ons heel druk en terecht over koloniale roofkunst. Hè. Dat is nu heel erg in vragen. Er is een grote expositie in het Mauritshuis nu, die prachtig is. Nazi-roofkunst natuurlijk. Hè. Maar ik vind wel dat er te weinig wordt gekeken van naar het hier en nu. Want dat vind ik echt wel... van ja, hè, gaan we over 50 jaar ook zeggen van... we zaten erbij, we keken ernaar. En toen werd ook die hele MENA-regio, hè, Midden-Oosten, Noord-Afrika, leeggeroofd. En ja, toen hadden we ook anderhalve man in de paardenkop die ernaar keek. En ondertussen gebeurt het wel. Hè. Ik heb laatst ook wel in de media geroepen iets over online veiling-websites. Als Katawiki.
Ja.
En van als ik zie wat daar toch op dat soort veiling-sites geveild wordt, hè, verkocht wordt, verhandeld wordt... En wat voor documenten daar dan onder liggen, hè, van om te bewijzen van, nou, dat het wel legaal is. Ja, dat is gewoon eigenlijk helemaal niks. En ik heb eigenlijk, ja, als je geen goede documentatie van herkomst hebt, hè, herkomstgeschiedenis, de provenance, als dat niet goed is, dan moet je eigenlijk zeggen, ik handel daar niet in. Dan moet je dat niet willen, dan moet je dat niet doen. Maar ja, het blijft gewoon doorgaan. Daar zit zelfs een handelaar uit Spanje. Die meneer die is recent in Italië veroordeeld voor 4,5 jaar gevangenisstraf. Die heeft gewoon zijn eigen exclusieve veiling op Katawiki. En die mag daar gewoon... En daar lopen zoveel onderzoeken tegen die man in Spanje. Dat je zegt van ja, hey, is een grote boef eigenlijk. En hij is veroordeeld in Italië. En we laten hem op de marktplaats gewoon maar zijn gang gaan. Met voorwerpen die ook gewoon de achtergrond niet deugt. Dus daar vind ik wel dat er wat meer... maatschappelijke druk mag komen om te zeggen van ja jongens, hey, maar dit moeten we niet willen met elkaar.
Ja. Ja. Ik denk hoog tijd voor een kijkje bij jou op de zaak.
In het veld.
Richard, bij jou op de afdeling. Ik zie een gewone kantoorruimte, maar wel met wat kunstobjecten.
Ja, het is inderdaad, hier zijn onze werkplekken. En hier verzamelen we ook wel een beetje wat we ooit,
in beslag genomen hebben en wat eigenlijk ter lering en ter vermaak aan ons is gegeven voor presentaties te houden. En ja, dat verzamelen we hier ook. En,
ja.
Kunnen we af en toe collega's en ook studenten laten zien van dit is dus op de markt. En dit is, als het een echte was, een echte Picasso Lito, dan betaal je daar 30, 40, 50.000 euro voor. En nu is het eigenlijk te snappen.
Dit is een Picasso.
Ja, dit is een Picasso.
Ja.
Deze is ooit gewoon afgestaan door iemand die, die had eigenlijk heel lang geleden een heleboel echt en een mappen vol met drukwerk gekocht. En toen had hij zelf wel een beetje door van dat zal waarschijnlijk niet echt zijn, mm-hmm. maar hij vond het toch wel leuk. Maar deze persoon had ook andere etsen in zijn bezit. Die heb ik hier. Zal ik daar eens eentje van?
Ja, zeker. Ja. Want voor de mensen die niet weten wat een litho is, dat is een bepaalde druk.
Het is allemaal grafiek, noemen we dat. Hè? Dus drukkunst. En dat is op verschillende manieren wordt dat gedaan. Nou, dit een ets, dat is eigenlijk op een plaat. Dat wordt gegutst en dan met zuur. En dan wordt dat geperst, zeg maar. Nou, dit is eigenlijk een van de etsen. Van Picasso. Je ziet zijn naam staat eronder. Dit is uit de Suite Vollard. Dat is een reeks die heeft Picasso gemaakt. Heeft 100 van die platen heeft hij gemaakt. En die heeft hij ook 100 keer laten afdrukken. Nou, hij had ze, voor de oorlog had hij ze gemaakt. Tussen 33 en 35. En die heeft hij toen aan een handelaar gegeven. Meneer Vollard, Ambroise Vollard. En die zou dat dan voor hem drukken. En, want die artiesten deden dat vaak niet zelf. Of die besteden de drukken uit. Maar die overleed, die man. Toen is het tot na de oorlog, is er, zeg maar, die platen die stonden daar, die waren nog niet gedrukt. En toen is het na de oorlog door iemand anders, die heeft het toen gedrukt. Nou, die zijn dus massaal op de markt gekomen. 100 keer zo'n plaat gedrukt. 100 platen. Dus dat is, en daarnaast heeft hij nog 3 keer, hebben ze 100 afdrukken gemaakt op speciaal papier. Nou, dit soort etsen die gaan in de markt zo afhankelijk, want er zitten grotere bij, tussen de 20 en 40.000 euro per stuk. Dus als je die kan namaken, dan je verkoopt je voor 10.000 aan. Nou, deze zijn dus ontdekt door de Duitse collega's. Die hadden op een gegeven moment een onderzoek dat ze zagen dat deze etsen vals waren. En die hebben ons ook gewaarschuwd, omdat ze ook in Nederland, in Maastricht, bij het Veilinghuis werden aangeboden. Later ook hier in Leiden. En wij zijn toen een onderzoek gestart. En het bleek dat ze eigenlijk door een Italiaan werden vervalst. Die woonde in Frankrijk. Nou, die hebben we op een gegeven ogenblik, die konden we niet vinden in Frankrijk. Maar die hebben we toen aan de hand van zijn bankrekeningnummer, die hij achter had gelaten in Leiden, bij het Veilinghuis, waar de opbrengst naartoe moest. Hij had daar een stuk of 6 van die etsen naartoe gestuurd. Hebben we hem weten te achterhalen dat hij in Rome zat. Nou, en onze Italiaanse collega's, ik heb al eerder gezegd, daar werken er 300 aan kunst en antiek. Dus die stonden gelijk klaar en die zijn langs gegaan. Die hebben hem aangehouden, hebben alles in beslag genomen. En toen bleek dus in het onderzoek dat deze natuurlijk wijd verspreid waren door heel Europa, door heel de wereld. Want zelfs in Nieuw-Zeeland zijn deze etsen aangeboden.
Dus wat ik nu in mijn handen heb is een nep-ets van Picasso.
Ja, klopt. Ja, ja.
En wat is de nep-variant waard?
Nou ja, hij heeft ze verkocht voor rond de 6.000 tot 8.000 euro, kreeg hij er op de veilingen voor.
Ja.
Dus iedereen die zoiets kocht, die dacht van, als het 6.000 euro waard is, dan moet het toch wel echt zijn. Hè?
Ja.
Wetende wel dat, als je goed onderzoek doet, dan weet je wel dat deze toch 20.000 euro, 40.000 euro waard gaan.
Ja, er zit nog een soort watermerk
in. Er zit een watermerk in. In de echte zitten ook hele goede vervalsingen bij. Bijvoorbeeld deze.
Maar dit is nu niks meer waard dan de waarde van het papier.
Nee. Want in de originele zit ook een watermerk. Heel scherp van je dat je dat opgewerkt. Kijk, het originele watermerk, daar zie je Picasso staan, zie je het?
Ja.
Nou, dat is dus daar kan je al zien dat dit een nep watermerk is. Maar dan hebben ze hem toch wel. Maar ook deze is nep.
Oké.
En want hier hebben ze wel gedacht van, we moeten wel dat watermerk moeten wel in.
Ja.
Dus dit is wel een hele goede neppet.
Ja. Dit
is wel. En
heb je enig idee hoe maken ze dit na? Want het lijkt wel alsof het ook gedrukt is, toch?
Ja, dat is wel gedrukt. Maar waarschijnlijk maken ze het op, van die glasplaten, die plastic glas. Dat doen ze het heel.
Plexiglas
doen ze het helemaal natekenen. En ja, en dat doen ze eigenlijk hetzelfde als wat ze met een ook drukken. En ja, en kijk, de meeste, want deze set, die werd niet altijd ondertekend door Picasso. Dus je ziet in deze set ook dat sommige wel en niet ondertekend zijn.
Ja, ja,
en
ja.
Bij de valse zijn altijd ondertekend.
Oh ja, 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 precies. Ja, dat is, dan levert hij meer op.
Levert hij meer op, precies. Ja. En dan ja, dus, ja. Dus ja, dit zijn ja, en die verdachte daar, of die uiteindelijk veroordeeld is, die heeft heel veel, waren hele goede vervalsingen deze. Het watermerk zat erin. Nog een aantal andere kenmerken, die speciaal had hij echt goed op gelet.
Ja.
Dus die zaten er wel in. Dus wij zijn specifiek in Münster geweest, bij het Picasso Museum daar. Daar zat een professor. En in Münster, want er zijn heel veel Picasso musea in de wereld. Hè, in Spanje vooral, want daar komt hij natuurlijk vandaan. Maar in Münster hadden ze zich echt wel gespecialiseerd in drukwerk van Picasso. Ja, en die professor die heeft voor ons dan als een soort expert een rapport geschreven van, nou, dit zijn de kenmerken waaraan je kan zien dat dit nep is.
Is het bezit, in het bezit hebben van een namaak kunstobject, is dat strafbaar?
Nee, je mag dit gewoon hebben.
Ja, want ik kan me best voorstellen dat ook wetende dat het nep is, het is wel echt gedrukt. Het ziet er ook best wel gewoon cool uit.
Ja.
Waarom niet?
Nee, je mag
voor vijf tientjes.
Ja, nee, precies. En hang het aan de muur. Ja. En kan gewoon.
Maar het namaken, het proces van namaken is wel strafbaar.
Nou ja, eigenlijk is het, wat strafbaar is, dat is dat je het als je het gaat verkopen. Dus hè, als je het in de handel gaat brengen als zijnde een werk wat origineel zou moeten zijn en wat je vervalst.
Maar ben je dan strafbaar voor oplichting? Of het oplichten van de mensen die het van je kopen?
Nee, 326b uit mijn hoofd. Artikel 326b strafrecht. Daar staat echt benoemd van dat het namaken van een werk van kunst, dat straf is met het oogmerk om het als echt te verkopen of te verhandelen of nou ja, noem maar op. Dan, daar zit je dan echt, daar gaat het strafbare feit, zeg maar.
Ja,
kijk, Picasso was natuurlijk, wat ook wel, en dat heb ik niet van mezelf, maar van wat ik van experts begrepen heb, hè, dat als je een print koopt en kijk, net zoals dit, hè, die randen, nou, dat zou je bij een echte nooit zo zien, hè, dat veel te, maar ook.
Ik denk dat deze te expliciet is om te laten zien op YouTube.
Ja, eigenlijk mag je met kunst alles laten zien.
We blurren hem. Oh ja, dat is, ja.
Het is kunst, ja. En, dus ja, nee, dat was toch Picasso zijn specialiteit om ook dit soort bizarre taferelen. Ja, toch. En dat was in zijn tijd natuurlijk ook heel schokkend.
Ja.
En tegenwoordig eigenlijk ook weer.
Ja.
Want we mogen tegenwoordig zijn we ook weer terug naar
naar preuts en kuis.
Ja, precies. Ja. Dus, maar wat je ziet ook vaak dat in die handel dat je dan slechtere prints ziet. Hè, dan wordt dat uitgelegd als zijnde van dat was niet zo goed gedrukt. Hè, of nou, bij Picasso die liet niks doorgaan wat niet goed was.
Ja, precies.
Dus hij was echt zo perfectionistisch dat het kon alleen maar het beste van het beste.
Ja.
En als iets niet goed was of goed genoeg, dan vernietigde hij het.
Ja.
Dus dat is ook iets wat in de handel dan, als je als koper dit soort fabeltjes krijgt, dan weet je van dit is
soms ook een stukje gezond verstand dan. Van, klopt het verhaal wel?
Kijk, en dat is met alles natuurlijk. Hè, van als jij zomaar een handel in en je gelooft de handelaar op zijn blauwe ogen dat die verkoopt wat hij zegt dat hij verkoopt. Ja, je moet gewoon investeren in onderzoek.
Ja.
Dus ga, als je iets wil kopen, ga zelf onderzoek doen. Ga erover lezen. Ik bedoel, ik vind mezelf nu best wel een beetje een kenner op het gebied van de suite volaar etsen. Daar heb ik zoveel over gelezen en geleerd door dat onderzoek.
Ja.
Dus ik heb daar een boek over gelezen. Ik heb me laten voorlichten door die professor in Münster. Ja, en dan word je toch wel een beetje deskundig. Hè?
Ja.
Ik wil niet zeggen dat ik deskundig ben, maar ik weet wel waar ik naar moet kijken om te ontdekken van, hier twijfel ik aan.
Je kan in ieder geval een hoop onzin aan de kant zetten als
precies,
onzin.
Ja, precies, precies. Ja.
Tot zover deze aflevering van Boeiend, de podcast. Richard, vooropgesteld, hartstikke bedankt dat jij hier wilde zijn om jouw verhaal te doen en dat we bij jou in Zoetermeer een kijkje mochten nemen. Ontzettend interessant. Ja. En volgens mij had deze podcast nog een stuk langer kunnen duren, want hier, hier zit zoveel in en aan.
Ja.
Ik wil je eigenlijk, zoals ik bij elke gast doe, nog wel uitnodigen om een laatste boodschap aan de luisteraar mee te delen.
Ja, ik heb er nog wel eentje inderdaad. Kijk, we hebben het nog niet gehad over hoe je makkelijk toch gestolen kunst kunt opsporen. Nou, sinds 2021 heeft Interpol een ID-art app gelanceerd. Die is verbonden met de database van gestolen kunst van Interpol. Die is heel makkelijk te downloaden via op je telefoon. En dan kan je heel makkelijk controleren als je een schilderij wil kopen of dit schilderij gesignaleerd staat als gestolen. Dus dat is heel makkelijk voor zeg maar wat we noemen due diligence. Hè. Dus het onderzoek wat je doet om dat te bekijken. Daarnaast is die app ook nog wel handig. En dat is ook nog wel een aanbeveling. Dat je je eigen kunst ook kan registreren voor jezelf. Want dat is voor ons wel interessant. Mocht dan toch dat mooie schilderij van je, waar je zo gehecht aan bent, gestolen worden. Dan heb je in ieder geval de goede informatie opgeslagen in die ID Art app. En dat is voor ons ontzettend belangrijk, want dan kunnen wij dat weer gewoon registreren in onze database. Dus.
Ah, super, hartstikke bedankt dat jij hier was.
Dankjewel.
En jij als luisteraar, hartstikke bedankt voor het luisteren van deze aflevering van Boeiend, de podcast. Deze afleveringen verschijnen 1 keer in de 2 weken op YouTube, Apple Podcast, Podimo, Spotify, je favoriete podcast app. Dus ik zie je heel graag over 2 weken weer terug met deze type afleveringen. Maar zoals je misschien ook gemerkt hebt, hebben we steeds meer samenwerking tussen de verschillende eenheden. We hebben inmiddels bijna elke week wel dat er een aflevering van een podcast van een team ergens uit het land verschijnt. Dus abonneer je vooral op onze podcast. En ik zie je heel graag over 2 weken terug in de volgende aflevering van Boeiend.
Als je 1000 kilo wegtipt, dan krijg je meer dan als je 100 kilo wegtipt.
Je hoorde gewoon overal in de buurt de deuren eruit knallen. Je hoorde de explo van het AT gaan.